In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Ze kampen sneller met een burn-out, hebben autoriteitsproblemen en komen vaak in banen onder hun niveau terecht. En de coronacrisis raakt hen extra hard. Als programma over de arbeidsmarkt kunnen we er niet langer onderuit. We moeten ons verdiepen in de millennials en hun bijzondere positie op de arbeidsmarkt. Nou, eerst even een millennial zelf over millennials.
Die zijn echt opgegroeid met het beeld, je kan alles worden. De hemel, dat kan je gewoon bereiken. Alles is mogelijk. Toen kwamen we in de crisis en toen was in één keer niet alles meer mogelijk. Dus we zijn een beetje met die ideeën van de pragmatische generatie opgegroeid, maar hebben die uiteindelijk niet kunnen krijgen.
Dan een coach die zich volledig richt op millennials.
Ik heb het dan vooral eigenlijk over de hoogopgeleide westerse millennial. En wat hen typeert is, ze hebben weinig gevoel voor hiërarchie, wordt hen vaak verweten. Ze zijn verwend, ze zijn gepamperd door hun ouders. En dan som ik even de negatieve dingen op. Dat zijn vooral de dingen waar hun werkgevers over klagen. Maar als je kijkt naar de generatie zelf, dan heb je eigenlijk over een hele mooie generatie.
Maar van die mooie generatie zit de helft mentaal enigszins in de knoop.
Uit het onderzoek wat we gedaan hebben zien we dat 50% van de millennials vraagt zich af, hoe moet ik mentaal stabiel blijven in deze periode? En 30% van de millennials is geïnteresseerd om een laagdrempelig consult te hebben bij de psycholoog. En dat zien wij dus ook. En vaak is 1 of 2 gesprekken wel voldoende.
Ja, oké, millennials zijn anders dan andere generaties, maar
natuurlijk ook weer niet zo bijzonder dat ze op hele andere principes hun gezondheid ontwikkelen. Dus de principes zijn eigenlijk over de generaties heen gelijk. En dat gaat altijd over, heb je een goed dag- en nachtritme? Zorg je goed voor jezelf? Drink je niet te veel alcohol? Ben je in verbinding met de mensen die jij belangrijk vindt? Heb je iets van zingeving in de vorm van iets leuks om te doen of een zinvolle baan?
Maar vragen die millennials dan wel om een echt eigen aanpak?
Je ziet overal van die marketingartikelen van hoe spreek je millennials aan? Nou, neem ze eens een keer in dienst en ga gewoon eens een keer met ze praten.
En als je ze dan een baan hebt gegeven, vergeet dan niet ze goed te begeleiden.
Wat mij opvalt, mensen komen bij mij in mijn coachpraktijk als ze in hun tweede of derde baan zitten. En dan denken ze, ja, die eerste tweede lukte niet. Het ligt dus aan mij. Eerst dacht ik nog aan de werkgever. En nu zie ik meer dat ze dan zeggen, ja, waar is het fout gegaan? En dan zie ik dat er eigenlijk weinig begeleiding was vanuit de werkgever.
Werkverkenners.
Ze zijn gepamperd, verwend. Nou, je hoorde het net al even langskomen. En we vinden van alles van millennials. Maar wie zijn het nou en wat maakt ze anders dan eerdere generaties? Manu van Eerten, zelf net als ik van de pragmatische generatie, stelt zich even voor en laat zien hoe de millennial denkt en doet.
Ik ben oprichter en eigenaar van de Me Company. Dat is een coachpraktijk voor 20-30'ers. Tegenwoordig heten die ook wel millennials, heel populair gezegd.
Kun je deze generatie omschrijven?
De generatie millennials, ja. Dat is de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000. En er is heel veel te vertellen over millennials. Een hele mooie generatie heb je mee te maken. Die graag iets van betekenis wil zijn voor de wereld. Die graag iets wil verbeteren. Ook wel de digital natives natuurlijk genoemd. Het is een generatie die zich voor het eerst niet hoefde af te zetten tegen hun ouders. Dus daarmee zijn ze gewend aan binnen de tijd waarin ze zijn opgegroeid, waarin heel veel keuzes waren, heel veel welvaart toenamen. Maar ouders die naast hun zaten en dus zeiden, als je je best doet, dan lukt het je wel.
Ja.
De millennial die is dus, vindt het dus heel normaal om vandaag iets te bestellen en dat het morgen geleverd wordt. En wij weten nog, je moest een week wachten en dan volgende week dan kwam de volgende aflevering van, nou in mijn geval North and South. Daar keek ik heel graag naar. Maar je kon niet gewoon het hele weekend binge-watchen en dan was je klaar. Dus nee. Wij zijn minder gewend met die directe behoeftebevrediging en ook minder gewend met aan het idee van maakbaarheid. En dus ook dat het aan jou ligt als je niet gelukkig bent.
Ja, ja. Waar zit dan de wrijving?
Nou, wat heel grappig is, is je ziet dus eigenlijk dat de ouders van de millennials de leidinggevende zijn. En de ouders van de millennials, die zijn thuis dus heel begripvol en zeggen, ik ga naast je zitten, ik help je met je huiswerk, wat wil je laten worden als je groot bent? Oh, dat is iets waar je niet misschien heel veel geld mee gaat verdienen, maar ik ga je gewoon helpen. Maar diezelfde ouder op de werkvloer zegt, ja, wat is dit voor een rapport? Wat maak je me nou? Hoe lang heb je hieraan gewerkt? Het is niet goed, overnieuw. Dus die stelt zich heel anders op. En dat is ook vaak een vraag die ik wel stel aan leidinggevenden. Van wat had je thuis tegen je kind gezegd?
Ja.
Wel, er is veel meer begrip voor hun eigen kinderen.
Ja, maar ja, het is toch ook logisch. Dat is je eigen kind. En dit is een of andere snotneus die bij me komt werken.
Er gelden ook andere normen en waarden. Dat je voor je eigen kind. Ja, dat je wil veel meer kijkt naar van wat is het beste voor jou? En hoe kan ik jou daarbij helpen? En als werkgever is dat natuurlijk niet zeg je, ik heb een eindverantwoordelijkheid en jij moet leveren.
Even nog, is dit voor werkgevers een voortdurende zoektocht in van hoe ga ik hier nou mee
om? Ja, ontzettend.
Ja?
Ja, het is er is echt een struggle. Dus er wordt vaak ongeduld verweten aan de millennial. Zijn werkgever heeft echt een struggle met twee problemen. De millennial zet zich heel graag in vanuit die prestatiedwang die ze hebben, of druk, als je het vriendelijker wilt zeggen. En dan is het moeilijk om in deze tijd de behoefte aan structuur vast te houden en aan grenzen stellen. Want ja, we hebben allemaal onze smartphone, onze laptop, onze social media. En de millennial gaat door. Die heeft geen grenzen. Die wil gewoon graag presteren op die ladder. Dus burn-out is een probleem voor de werkgever.
Wat voor anekdotes komen ze bij jou, die werkgevers?
De werkgevers. Die zeggen dan, ik heb een millennial, die heeft een NS Business Card en die mag die gebruiken voor zijn werk. En die stuurt mij een mailtje of je hem ook in het weekend mag gebruiken om zijn ouders te bezoeken. Dat kan toch niet? Dat deed ik vroeger nooit. Hoe verzinnen ze dat? Maar ook bijvoorbeeld vanuit een ander gevoel voor hiërarchie. Samen met je leidinggevende naar een opdrachtgever toe gaan. En de opdrachtgever denkt dat jij de leidinggevende bent. Misschien omdat je man bent en groter en jouw leidinggevende is een vrouw en wat kleiner. En dan niet zeggen, dit is mijn leidinggevende. Je kijkt de verkeerde persoon nu aan. Maar gewoon het woord nemen en denken dat dat normaal is. De werkgever zegt, hoe verzint hij dat? En als je dan een millennial vraagt, die zegt, ja, maar wij zitten daar toch gewoon gelijkwaardig? Dat is toch heel normaal? Ah. Ik heb gewoon mijn werk gedaan.
Is het een verwende generatie?
Ik vind van niet. Het is de generatie die met de hoogste studieschuld op de arbeidsmarkt is gekomen. Dus gemiddeld 24.500 euro. Het is een generatie die kampt met een krappe woningmarkt. Dus rond je 30ste wonen veel mensen nog met huisgenoten. Nou, ik woonde niet met huisgenoten rond mijn 30ste. Ik denk jij ook niet.
Nee.
En ze hebben te maken met heel veel flexcontracten.
Ja, toen we een paar jaar geleden startten met dit prachtige programma, maakte ik Werkverkenners met een heuse millennial.
Ik ben Kees Dorrestein, verslaggever, presentator af en toe bij BNR, redacteur. Beetje mannetje van alles, maakt ook podcast.
Onder andere dus, over millennials.
Zeker, de K-Millennials podcast.
Hoe oud ben jij eigenlijk? Uit welk bouwjaar ben jij, Kees?
Ik ben uit 86. Dus ik ben wel een millennial aan de oudere kant.
Ja, maar goed, wij gooien jou op het hoopje millennial.
Ja, zeker.
Je hebt er ook een podcast over gemaakt, zei je net al. Waarom was dat zo nodig?
Nou, ik dacht, er is gewoon heel veel over te doen. Het is op dit moment, zijn millennials de grootste groep op de arbeidsmarkt. Dat beseffen heel veel mensen niet. Want iedereen denkt, die jonge broekies die maar komen aankijken. Maar we komen met veel. En ik dacht, er is gewoon heel veel onduidelijk over. Er zijn gewoon heel veel vooroordelen over onze groep. En ik vind het gewoon leuk om dat te bespreken met niet-millennials. Gewoon even lekker die generatie sturen.
Nou, ik ben niet een millennial. Ik ben 11 jaar ouder dan jij. Geef mij eens even een lesje.
Een lesje millennials?
Ja.
Je ziet vaak dat millennials veel willen doen. Ze willen veel ervaren. Het gaat heel erg om de beleving. En ondertussen willen ze ook weer heel veel bereiken. Dus ook wel weer het hoogste. Maar wel dingen bereiken wat betreft dat je ook iets bijdraagt. Dus ik denk dat zeker als we het dan over werk hebben, het is toch Werkverkenners, vinden millennials het vooral ook belangrijk dat ze bij een bedrijf werken waar ze echt een bijdrage kunnen leveren en waar ze een soort van hun emotionele ei in kwijt kunnen. Dus het gaat niet alleen maar keihard om geld verdienen en dat is het.
En wat zijn van die dingen wat je niet realiseert, wat de millennial wel met zich meesleept?
Nou, wat ik denk dat het grootste probleem is, is dat we nu een generatie aan het krijgen zijn die echt met een achterstand in de breedste zin komt. Want we komen van de studie af, zeker de jongere generaties, die komen met een hogere studieschuld, 9000 euro meer dan voor het leenstelsel komen erop af. Dus daar heb je al een financiële achterstand. Maar we komen ook op een arbeidsmarkt waar veel meer flexcontracten zijn, waar je niet meer direct een contract voor onbepaalde tijd krijgt, waar je misschien wat sneller eruit moet omdat je er later bij het bedrijf binnen bent gekomen. En we hebben een hele lastige huizenmarkt. Dus op dit moment is het zo dat je duur moet kopen. Maar er zijn weinig
starters. Duur moet huren. Over kopen, ja.
Ja, duur kopen en duur huren, ja. Omdat je niet kan kopen. Dat is dan vaak het geval. Waardoor je eigenlijk geen vermogen opbouwt. Want ja, je bent al je geld kwijt aan aan je huur. Omdat die huizenmarkt eigenlijk een beetje op slot zit. Ondertussen heb je ook een tijdelijk contract, waardoor je niet lastig aan huis komt. En heb je ook nog eens een studieschuld, waardoor je eigenlijk niet genoeg financiële ruimte opbouwt. En daardoor dus voor de langere termijn aan het uitstellen bent. Waardoor je eigenlijk achterop raakt op bijvoorbeeld die rijkere leeftijdsgenoten of andere generaties.
Is dat ook bij jou persoonlijk zo?
Nou, qua werk, ik heb nog nooit een contract voor onbepaalde tijd gehad. Sinds dat ik ben afgestudeerd. Maar ik ben afgestudeerd eigenlijk in het einde van de financiële crisis.
Ja.
Ja, en toen zat dat er gewoon niet in. En dat, ik weet ook niet of ik de komende 10 jaar dat zal hebben. Want dat zit gewoon niet in mijn hoofd. Ik denk, werk is werk. Ik ben freelancer.
Mm-hmm.
Maar ja, ik weet niet of dat handig is om te zeggen. Maar ik werk
vaak
hier eigenlijk 5 dagen in de week.
Ja.
Maar ik heb een paar jaar geleden heb ik toevallig eventjes een jaarcontract gehad bij een ander bedrijf. En toen heb ik heel snel een huis gekocht. Want ik dacht, nu kan het. Dan levert het me geen probleem op. Help, ik koop nu een huis, een opknapper. Ik ben nog steeds aan het verbouwen, om maar zo te zeggen. Maar ja, toen kon ik hem kopen.
Ja, dus jij bent wel binnen op de huizenmarkt.
Nou, ik dacht wel, ik hoorde, je moet voor je 35ste een huis kopen. Anders ga je ook nog eens met je eigen generatiegenoten concurreren op die startershuizenmarkt. Je loopt dan gewoon achter. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik wil niet meer veel huur betalen, ik doe dat.
Nou, wat kun je nou doen als werkgever om de millennial in je bedrijf goed te laten functioneren?
Ik pleit altijd voor een soort mentorrelatie met de millennial. Dat de leidinggevende meer er echt naast gaat zitten, zoals die ouder dat ook vroeger deed.
Hoe je dat kunt doen en hoe je dan toch nog aan je eigen werk toekomt, hoor je zo meteen.
Rens de Jong.
Eerst kijken we naar de impact van corona op deze generatie. Want de crisis raakt de millennial harder dan anderen. Hoe kan dat eigenlijk?
Ik ben Gijs Koppens, GZ-psycholoog en oprichter van zorgplatform Open Up. En wij bieden werknemers laagdrempelig toegang tot een online psycholoog om te praten met waar ze dan op dat moment mee worstelen.
En weten veel millennials jullie te vinden?
Ja, wij zien sowieso altijd al dat millennials ongeveer 25% van onze gebruikers inhoudt. En inmiddels is dat rond deze corona-periode is dat 35%. Dus dat is, nou zeg, ruim een derde van de mensen die contact met ons maakt is millennial.
En dat neemt dus, hun marktaandeel neemt toe, zeg maar?
Ja, we zien dat. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan, maar we zien dat vooral de millennial in deze periode het zwaarst heeft en de hoogste mate van mentale klachten ervaart.
En wat zijn dan die specifieke klachten die ze hebben?
Ja, bij millennials zien we altijd al wel een bepaalde mate van onzekerheid. En ook het feit dat ze de lat hoog kunnen leggen. Maar in deze periode zou je kunnen zeggen, is dit voor een deel van de millennials de eerste keer dat ze een grote tegenslag ervaren. En dat het echt, dat het allemaal wat minder maakbaar is dan voor corona. Dus daar wordt de millennial extra hard door geraakt. Aan de andere kant zien we ook millennials die bijvoorbeeld meer eenzaamheid ervaren.
En waar ligt dat dan aan? Kun je dat verklaren?
Ik denk de millennial bij uitstek is natuurlijk een sociaal wezen. Dus opgevoed met een groot netwerk van mensen, met festivals. En dat zijn allerlei dingen die nu wegvallen. Dus de mensen met gezinnen zien we nu, die hebben het vrij goed. Maar de mensen nog zonder gezin, de jongere mensen, de millennials, die moeten wat meer moeite doen om met elkaar nog weer een kwalitatief contact te ervaren.
Mm-hmm. Jij hebt het over de lat hoog leggen. Ja. Met werk is dat natuurlijk ook enorm. En dat werk is anders dan normaal. Kun je daar wat voorbeelden van geven dat mensen het nu extra lastig vinden?
Ja, wat eigenlijk weggevallen is op het werk is de informele contactsfeer. Dus het is nu allemaal gepland contact. En dat is een andere kwaliteit van contact. Dat gaat altijd met een onderwerp. Dat gaat over een functie met een uitkomst, een resultaat. Zeg maar echt een meeting. En dat informele contact, dat is nu substantieel minder dan voor corona.
Maar waarom is dat voor die millennials zo erg? Want dat mis ik ook namelijk.
Ja, nee, dat is natuurlijk voor iedereen nu iets wat we missen. Maar je kan je wel voorstellen dat als je heel veel moet teren eigenlijk op dat contact. En ook zeg maar in je privéleven veel contact hebt wat is weggevallen. Dan is dat effect wat groter.
Ja, en met minder sociale contacten is automatisch de agenda ook een stuk leger.
De structuur gaat uit de dag. Dus we hebben allemaal zeeën van tijd. Doorgaans heb je in onze samenleving, als je eind 20, begin 30 bent, nog net geen kinderen. Of je hebt net één baby. De mensen die geen kinderen hebben, die hebben de zeeën van tijd. En hadden ze al moeite om die structuur aan te brengen in een dag, dan is dat nu helemaal moeilijk. Andere kant is, door die zeeën van tijd is er tijd voor rust en bezinning en ruimte. Dus ik hoor van dat mensen in mijn coachpraktijk zeggen, ik heb tijd voor minder moeten. Ik kan meer ruimte voor mezelf nemen. Ik kan meer mijn eigen ritme gaan volgen. Dus ik ben een avondmens. Ik kan gewoon lekker 's avonds werken en 's ochtends wat later beginnen. Dus er is meer ruimte voor dingen. Mm-hmm. Voor en nadelen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat dit is de tweede crisis die ik meemaak, werkend. Hè. Zij, denk ik, hebben dat niet werkend meegemaakt. Dus ik kan me best wel voorstellen dat daar nog meer stress is. Klopt dat of niet?
Ja, het is veel zijn begonnen in die crisis. Mm-hmm. Dus je ziet dat mensen al een grote mate van eenzaamheid kennen. En dus een grote behoefte hebben aan sociale contacten. Dus mensen zijn heel druk. Ja, als je in 20, begin 30 bent, ben je natuurlijk veel uitgaan. Veel festivals, veel horeca. Allemaal weggevallen. Dus daar hebben mensen ook lopen tegenaan. Zeker met de krappe woningruimte die ze hebben, is horeca vaak een verlengde van de woonkamer. Dus je ziet dat sommige mensen teruggaan naar hun ouders. Omdat daar meer ruimte en meer luxe is. En dan ook gezelligheid. Maar ja, dus het is niet allemaal leuk.
Nou, hoe zit het dan met de millennial in deze uitzending zelf? Hard geraakt door de crisis?
Ik persoonlijk niet. En dat komt vooral omdat de journalistiek is op dit moment goed in de coronacrisis. Maar ik maak me wel zorgen dat als de reclameinkomsten wegvallen, wat dat voor mij gaat betekenen. Maar ik
omdat je ook freelancer bent.
Omdat ik freelancer ben. En dat kan het betekenen dat dat eruit moet. Maar ik vind het dan wel altijd belangrijk om dan met mijn werkgever te praten. En dan vraag ik gewoon eventjes van, hoe zit het? Heb je nog vertrouwen in me? En die geeft mij in ieder geval het vertrouwen.
Dus dat helpt al wel. Ja.
Dat helpt.
Alleen, en als je hebt al jouw millennial vrienden. Hoe zitten die er allemaal? Hebben jullie het hier veel over? Of?
Nou ja, zeker. Want ik kreeg al laatst weer een appje van een vriend van me. Die was wegbezuinigd. Die is nu in de eerste golf eruit. En ook een andere vriend van mij, die is ook net zoals ik na de crisis afgestudeerd. Maar ja, die kon geen baan vinden en zijn diploma is dus niks meer waard. En die heeft op latere leeftijd, die is ook nu rond de 35, is hij besloten, ik ben maar weer een studie gaan doen, omdat mijn diploma niks meer waard is. Mm-hmm. En die zegt nu, ja, nu studeer ik weer in een crisis af. Dus die maken zich wel een beetje zorgen dat ze wel aan een baan komen en dat ze een beetje een goed leven kunnen opbouwen.
Maar komt dat dan ook echt wel veel door die flexcontracten? Dat je zegt, ja, je bent dus altijd nog een beetje, nou, degene die het snelste uitgaat?
Ja, dat zie je toch wel vaak. Ik heb ook bij andere mediabedrijven gewerkt, die dan ook uit fusies ontstonden. En toen zeiden ze van, wij waren een beetje het jonge bedrijf. En het andere bedrijf had wat meer oudere medewerkers met vaste contracten. Wij veel flexcontracten. Toen zeiden ze, dit zullen we wel eerlijk doen. Maar ja, toen het puntje bij paaltje kwam, was het toch, ja, het is wel heel makkelijk om die tijdelijke contracten niet te verlengen. Geen gedoe. Hey, dank je, het was gezellig. Logisch, je moet als bedrijf moet je ook keuzes maken. Ja. Dus ik herken het probleem wel. En ik denk ook dat dat wel weer stress oplevert. Omdat je gewoon wat minder zekerheid hebt.
Ik lees in alle onderzoeken, die millennials hebben meer last van stress en burn-out klachten. Wat zie jij om je heen gebeuren?
Wel die klachten van die onzekerheid. En ik denk dat dat ook wel samenhangt.
En wat voor klachten zijn dat dan? Waar heb je het over?
Nou, echt wel dat mensen heel erg vermoeid raken en gewoon niet meer gefocust kunnen werken. Ik heb vrienden, ik zal ze niet bij naam noemen, maar die echt wel nu bij de psycholoog lopen. Mm-hmm. Om er weer bovenop te komen. Omdat ze gewoon merken dat hun leven en hun fysiek wordt gewoon te hard geraakt door die stress.
Ja, de millennial is dus al vatbaarder voor een burn-out dan anderen. En nu in de coronacrisis ligt uitvallen door alle extra stress helemaal op de loer. Werkgevers zullen dus aan de bak moeten om voor hun millennials te zorgen.
Ik denk dat je nu als werkgever kan af en toe gewoon kan bellen. Onverwacht, ongepland, gewoon even bellen. En dan, goh, hoe is het? Kan ik je ergens mee helpen? En dat had je anders ook gedaan, want dan was je langsgelopen als ideale leidinggevende die heel coachend is en begripvol en empathisch. Kan je nu ook doen, dan bel je ook. Maar het gaat ook vooral waar de millennial mee worstelt is, hoeveel pauzes moet ik nemen op een dag? Als ik zo de hele dag thuis werk. Hoe laat moet ik beginnen? Hoe laat moet ik eindigen? Mag ik stoppen na 6 uur werken? Is dat oké? Terwijl ik werk veel efficiënter. Ik ben eerder klaar. Ik heb geen last meer van al die collega's die bij me binnenkomen lopen, hoe het goed gaat. Dus wat is normaal? Want je bent net op de arbeidsmarkt. Je hebt nog geen idee. En dan zit je ook nog in die nieuwe situatie. Je hebt helemaal geen idee. Dus dan is het heel fijn als je bijvoorbeeld in een poll laat zien als werkgever. Wat doen andere collega's? Of je creëert een omgeving waarin je met elkaar gaat verhalen gaat uitwisselen. Hoe doe jij het eigenlijk thuis? Is het normaal om eventjes de was op te hangen tussendoor? Of een uur te zeggen, joh, ik mag mild zijn voor mezelf. Ik werk even niet, want het lukt gewoon niet. Is dat oké? En om die veiligheid te kunnen creëren, dat kan ook online.
Millennial Kees Dorrestein vindt dat de politiek ook aan zet is.
De Sociaal-Economische Raad die zei een paar weken geleden dat het kabinet vaker naar jongeren moet kijken, naar millennials, en daar een lange termijn planning op moet loslaten. Mm-hmm. Want het wordt nu heel erg naar de korte termijn gekeken, naar de komende paar jaren. Maar ja, in die komende paar jaren is dit niet zomaar hersteld voor die millennials. Dus ik denk dat het, je zou bijna bij elke wetgeving moeten kijken echt naar de lange termijn, 10 jaar, 20 jaar. Wat gaat dit voor die generatie betekenen? En dan ook aan mijn eigen generatie, kom op. Doe er eens iets aan. Zorg dat je je vertegenwoordigd voelt. Het is niet voor niks dat Rutte zegt, ik wil jongeren ook horen. Het is vooral, we zijn heel goed in klagen op Twitter en op Instagram en op Facebook, als mensen dat nog gebruiken van mijn generatie. Maar doe dat dan ook. Ik zou eigenlijk best
Maar eigenlijk zeg je dan, organiseer jezelf. Dus niet alleen een 50-plus partij, maar ook een 35-min partij.
Ja, terwijl dat is natuurlijk heel slecht, hè, van die generatiepartijen. Je kan het daarmee wel, je kan wel onderwerpen agenderen. Maar ja, ik geloof echt niet. Ik vind ook een 50-plus partij, ja, dat vind ik echt heel slecht. Want je moet er voor de hele samenleving zijn.
En psycholoog Gijs Koppens richt zijn pijlen toch vooral op de werkgevers en een beetje op zichzelf.
Ik denk dus inderdaad dat die bal bij werkgevers ligt. Ook als je kijkt naar het traditionele zorgmodel van huisarts en van psycholoog, dan is dat best wel een vastgelopen model als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg. Millennials geven ook aan dat ze de drempel naar de huisarts bijvoorbeeld best wel groot vinden. Dus ik denk als werkgever kun je op zoek gaan naar andere manieren om die mentale gezondheid als thema bespreekbaar te maken. De HR-afdeling speelt daar vaak ook een belangrijke rol in. Dus dat gaat over periodiek informeren over bijvoorbeeld best practices om deze periode gezond door te komen. En aan de andere kant zou je ook als werkgever dus toegang kunnen bieden tot een psycholoog. Zeker als je dat centraal organiseert, is dat een hele kosteneffectieve manier. En het feit dat er laagdrempelig iemand beschikbaar is, dat lucht al heel erg op. Dus dat helpt al. Alleen al het idee dat diegene er voor je kan zijn, helpt.
Ja, dit stukje reken ik gewoon onder reclametijd, toch of niet?
Een beetje. In Amerika zie je dat dit veel gewoner is. Dus dat mentale gezondheid als thema veel gewoner is om te bespreken. Maar dat ook dit soort platforms, ja, heel veel tractie krijgen binnen bedrijven. En wij hopen dat we die goede elementen uit Amerika ook naar Nederland kunnen brengen.
Maar voordat we nou gaan denken dat ze zielig zijn en een verloren generatie, vertellen mijn gasten waarom millennials juist in deze crisis ook heel waardevol kunnen zijn.
Millennials helpen je om je organisatie te vernieuwen. Dus dat is echt wat ik denk. Betrek de millennial gewoon in hemelsnaam bij hoe je met deze crisis om moet gaan als werkgever.
Ja,
Zet ze aan tafel.
Ik denk dat de creativiteit, het feit dat millennials heel makkelijk bijvoorbeeld met technologie samen kunnen werken, dat ze dat heel makkelijk en intuïtief oppakken, maakt wel dat het bij uitstek een generatie is die echt vernieuwende oplossingen bedenkt voor de problemen.
Ze zijn niet gewend dat het geld tot boven de plinten, hoe zeg je dat altijd?
Ja, tegen de plinten aan klotst.
Ja. Dus het is misschien een wat armere generatie die misschien ook veel efficiënter met jouw geld als bedrijf om kan gaan. Nou, dat scheelt, want je hebt niet zo heel veel geld in deze tijd.
Dus de millennial heeft keuzestress omdat hij gewend is dat alles mogelijk is. Heeft sowieso stress omdat hij zelf verantwoordelijk lijkt voor zijn geluk. Want alles is maakbaar, heeft hij geleerd. Maar heeft ook een behoorlijke achterstand op de oververhitte huizenmarkt, op de flexibele arbeidsmarkt. En de millennial kampt met een torenhoge studieschuld. En door de coronacrisis is het vinden en behouden van een leuke vaste baan nog moeilijker geworden. En het vrijwel volledig wegvallen van het sociale leven zorgt bij de millennial, zeker bij diegene die nog geen gezin heeft, voor extra stress. En ook de structuur, die de millennial toch al moeilijk aanbracht in de dag, is met al dat thuiswerken ver te zoeken. Nou, wat kunnen werkgevers nou doen om het tijd te keren? Nou, vooral veel beter begeleiden. Bijna de millennial pamperen zoals hun ouders dat deden. En voor alle ouders van jonge kinderen die net zoals ik denken, oh jee, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen niet net zo vol stress en onzekerheid opgroeien? Nog één tip van Manu van Eerten.
Wat leer je aan jouw drie dochters? Ik heb er twee. Dus wat leer ik hen? Is dat je hoeft niet altijd alles helemaal max. Je hoeft niet de perfecte zelf te zijn. De beste versie van jezelf elke dag. Dus je hoeft niet maximaal te presteren. Soms heb je een mindere dag, is ook prima. De andere is, leer ze omgaan met hoe je keuzes moet maken. Ook al is alles mogelijk, we doen het echt niet allemaal. En hoe voelt het dan om een goede keuze te maken?
Nou, dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.